Goedemorgen. Ik zeg het eigenlijk elke keer als ik hier ben, dat ik het weer fijn vind om er te zijn, maar ik meen het ook echt. Ik vind het altijd prettig, het is ook vaak in de herfst, dat ik met de herfstkleuren deze kant weer eens opkom. En ik vind het altijd prettig de rit te maken en dan gewoon het vertrouwde gebouw en de vertrouwde gezichten weer te zien. Heel fijn. Ik moet zeggen, het vertrouwde gebouw is iets groener geworden, maar ik vind het heel mooi geworden. Maar we zijn hier natuurlijk niet bij elkaar als reunie of als vriendenclub. We zijn hier samen in de naam van onze Heer, om te bidden, om te zingen en in verbonden te zijn in geloof. En ik hoop dat we deze ochtend daar iets van mogen ervaren. En daarvoor spreek ik ook als eerst de begroeting uit in naam van die Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus. Amen. We zingen het lied Abba Vader. Laten we een moment stil zijn en daarna ga ik voor in gebed. Goede God, Abba, Vader. We zoeken u deze zondag. We brengen onze zorgen en vragen bij u. Help ons om ons op u te richten en voelbaar door uw liefde en kracht gedragen te worden. Laat ons in verbondenheid met elkaar en met u staan. Wijs ons de weg, omarm en bescherm ons, vang ons op. Troost ons en inspireer ons om iets van u te ontvangen deze ochtend. Maak dat wij als gemeente in liefde verbonden zijn. Dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen. En we zingen meteen weer een lied. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Ik introduceer nog voordat ik begin te lezen even waarom ik deze psalm heb uitgekozen. En ik schreef er al wat over op de website, maar ik weet niet of jullie die lezen. Ik schreef daar dat de psalmen een onmisbare schat zijn voor zowel de Joodse als de christelijke traditie. De liederen en de gebeden die kunnen troosten, inspireren en kunnen je diep raken. Het kan bijna ervaren worden als een gesprek tussen jou en God, waarin je alles kunt delen. Vreugde, verdriet, hoop, wanhoop, jaloezie. Voor Joden zijn de psalmen een heel belangrijk onderdeel van hun dagelijkse gebeden en van hun grote feestdagen. En christenen zijn vooral gewend om ze te zingen tijdens kerkdiensten. En er zijn ook christenen die ze voor hun gebeden gebruiken. Ik ken er niet heel veel. Ik vind in de christelijke traditie zelf dat we te weinig met de psalmen doen. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar de psalmen hebben al duizenden jaren mensen verbonden met krachtige woorden. En eigenlijk, dat zei ik al, dat daar te weinig gebruik van wordt gemaakt in de christelijke traditie. Want de worstelingen, de vragen, de troost, de wanhoop en de hoop en de vreugde, die zijn te vinden in de psalmen. En het is niet voor niets toevallig dat als je de Bijbel ongeveer in het midden opent, dat je uitkomt in de psalmen. En dat is voor mij een soort teken. Dit is het hart, letterlijk het hart van dit ons heilige boek. En aan dat hart, daar zit die emotie. De plek waar ruimte is voor emotie in al haar diversiteit. Vol rauwheid en vol pracht. En vanmorgen dacht ik dus ook, laat ik daar eens aandacht aan geven. En ik heb eigenlijk best spontaan gedacht, welke psalm kies je dan? Je kan ze allemaal nemen. Maar ik heb ook een beetje in het midden gekeken. Want er zijn 150 psalmen, nou dan kom je in het midden uit op 75. En ik dacht, wat zal ik daar in de buurt doen? En het werd psalm 73. Ik ga hem lezen, het is best een lange psalm. Dus zit even achterover en laat het gewoon even over je heen komen. Er staat boven een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen zij niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van het vet. Van eigenwaan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten een mond op aan de hemel. En hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan. Drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij? Ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, Gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel. Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God. Nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer. Voor al uw daden zal ik verhalen. We zingen samen met een YouTube-liedje mee het lied God wijst mij een weg. Heb je wel eens overwogen om het geloof in God en alles wat daarbij hoort los te laten en verder te leven als niet-gelovige? Waarschijnlijk niet, anders had ik niet verwacht dat je hier nog zat. Ik ook niet, want anders had ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Al zou het ook best kunnen dat je dat wel hebt gedaan en dat je om een andere reden hier komt. Maar de gedachte, wat heeft geloven voor zin, komt volgens mij bij iedereen wel eens voor. En in Psalm 73 lezen we ook dat we daarin niet alleen staan. Het is iets misschien wel van alle eeuwen. Net als bij de psalmist zitten we met vragen. Hoe kan het dat onschuldigen lijden, terwijl de schuldigen feest aan het vieren zijn? Als het gaat over wereldverhoudingen, daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de situatie die nu nog steeds in de Oekraïne aan de hand is. En soms ook in de privésfeer. Schuldig en onschuldig is niet altijd zo makkelijk van elkaar te scheiden, zoals de psalm dat bijna wel lijkt te doen. Maar de grote vernietigingskracht van wapens, die door mensen zijn gebouwd en door mensen worden ingezet, of de gerechtigheid die eigenlijk niet echt lijkt door te breken, we zitten er volgens mij middenin. En dat zitten we ook al sinds deze psalm geschreven is. En ik heb best veel contact met vrienden die ooit geloofden of nog steeds een beetje geloven of zoekende zijn. En dit is voor hun een belangrijke vraag ook. En ook voor mezelf. Waarom zou ik nog geloven dat het beter wordt? Waarom zou ik nog geloven dat dat koninkrijk van God ooit gaat doorbreken? Waarom zou ik nog geloven in dat koninkrijk Gods? En zelfs zonder de oorlog denk ik dat deze psalm diepe herkenning kan oproepen. We leven in een tijd waarin de secularisatie razendsnel oprukt. Nog steeds. En ik denk dat velen van ons hier in hun levensjaren ook hebben gezien hoe de kerk of het geloof een steeds minder grote rol kreeg in het publieke domein. Tenzij we ons begeven in een christelijke bubbel, en er zijn mensen die dat heel erg hebben, die heel erg naar een christelijke school gaan, christelijk werk hebben, christelijke vrienden hebben. Maar ik denk dat de meeste van ons wel ervaren hoe buren, familieleden, collega's zich hebben afgekeerd of niks meer met geloof hebben. En dat kan, als dat voortduurt, diep raken en aan je gaan knagen. Regelmatig hoor ik het zelf. Mensen vragen zich af, als God bestaat, waarom is er dan zoveel leed? Als God bestaat, waarom zijn er dan zoveel oorlogen? Lijden kinderen honger en worden mensen ziek? Diezelfde buren, collega's, familieleden, ze leiden een leven zonder, in mijn optiek, iets verkeerds te doen. En sommigen lijken het ook net nog wat beter te hebben. Want dat probeer ik oprecht. Ik ben er niet altijd heel goed in om zuiver te leven. Ik geef wat we kunnen missen, al zouden we misschien wel meer kunnen missen. We proberen de kerk te steunen. We zoeken niet altijd de grenzen op. We proberen onszelf niet naar voren te duwen ten koste van anderen. En dat zijn ook een heleboel niet-christenen die dat niet te doen. Maar toch ergens knaagt het. Wat maakt mij dan zo anders ook als christen? Wat maakt mijn leven nou anders? Alsof het verlangen om goed te doen eerder moeilijk is dan het kwaad te doen. Het voelt soms als een omgekeerde wereld. Wat heeft het dan voor zin? Dit is het levensgevoel die we lezen van de psalmist. Hij beschrijft het vooral in het eerste deel van de psalm. Het gevoel dat goddelozen met medelijden naar zijn gelovige leven kijken. En hij kan er eigenlijk niet meer tegen. En bijna gaat hij overstag. Dat leven zonder God, wat in die tijd misschien wel meer rijkdom gaf, dat wil ik ook. Hij maakt die stap echter niet. En dat lezen we in de versen 15 tot en met 17. Als ik zou spreken als zij, zegt de psalmist, pleeg ik verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging. We lezen daarin dat hij niet alleen is. Hij hoort bij een volk, bij de kinderen van God, bij medegelovigen, die net als hij leven voor God. God is hij wel een beetje kwijt, lijkt het, maar zijn medegelovigen, die kan hij niet in de steek laten. Dat zou verraad zijn. Hoe diep en persoonlijk die psalmen ook zijn, vaak verwijzen ze naar de gemeenschap die onmisbaar is. En hier lezen we dus ook weer zo'n aanwijzing. God zij dank heeft de psalmist broeders en zusters om zich heen, waarvan alleen al het bestaan hem tegenhoudt om overstag te gaan en God los te laten. We lezen verder dat hij echt wel blijft worstelen met de vraag, de waarom. En deze vraag wordt vaak als lastig gezien, omdat ze de acceptatie van wat niet te veranderen valt in de weg staat. En vaak is dat ook zo. Maar de psalm onthult iets anders. Eigenlijk liever de waarom-vraag, waar we mee worstelen, dan een houding van onverschilligheid. Voor de psalmist is de waarom-vraag een reddingsboei. Iets wat hem weghoudt van apathie. Diep van binnen voelt hij namelijk het maakt uit. En hij kan daardoor niet onverschillig zijn. Omdat de strijd om rechtvaardigheid en gerechtigheid in hemzelf zelfs, blijft woeden. Hij kan niet anders dan zich vastklampen aan die vraag. En hij moet het weten van God. Daarvoor komt hij terecht in het heiligdom. En het is onduidelijk of dat nou de ontmoetingstent was, of de eerste of de tweede tempel. Maar dat blijkt ook niet uit te maken in deze psalm. Dus dat de plek, de daadwerkelijke plek van Gods heiligdom, maakt niet uit in de psalm. Juist daarom kan die psalm door alle eeuwen heen met ons mee. En met het Joodse volk en uiteindelijk ook met ons. In de shul of in de kerk. Dat heiligdom is de plek waar de psalmist recht in het hart geraakt wordt. En welke ontdekking doet hij daar? In plaats van zich te verliezen in jaloezie over wat de goddelozen bezitten en hoe ze zich verrijken, richt de psalmist zijn gedachten op hun uiteindelijke lot. En plotseling beseft hij dan dat zij, net als hij, sterfelijk zijn. En in de dood, daar zijn we alle gelijk. Wat ze op aarde hebben vergaard, dat nemen ze niet mee zometeen. Ook zij zullen, net als de psalmist, oog in oog komen te staan met de Allerhoogste. En rijkdom is dus zeer zeker geen garantie voor onsterfelijkheid. Dit inzicht geeft de psalmist een nieuw perspectief op de wereld om hem heen. Zijn verlangen om zoals zij te zijn verdwijnt als sneeuw voor de zon. En daaruit put hij nieuwe hoop. En ik heb daar best even over nagedacht. En misschien is dit wel het perspectief wat het christelijke leven zo anders maakt. Hoop op een betere wereld. Een wereld waarin gelijkheid en rechtvaardigheid zegevieren. Een wereld zonder wij en zij. Waarin iedereen wordt opgenomen in de gemeenschap van wij. Waar we samen delen, samen treuren, samen lachen, als gelijken. Ik zei het net al, ik heb heel wat kennissen en vrienden die echt niet meer geloven zoals ze dat vroeger deden. Al 10 jaar geleden geloofden ze anders. Maar wat mij telkens opvalt in al die verhalen van die mensen is de blijvende hoop. Ondanks dat ze moeite hebben om bepaalde dogma's en overtuigingen en zichzelf verontwaardigd zijn over dat de kerk waar ze uitkwamen nog steeds die dogma's en overtuigingen heeft, er is iets wat ze vasthouden en dat is die hoop. Ze weten niet zo goed hoe ze tegenover God staan. Hun geloof is eerder getekend door twijfel en vragen, maar de innerlijke hoop weigeren ze op te geven. Het is alsof die hoop een fundament is, ondanks alles. die niet zomaar kan worden weggeslagen. Ze verlangen naar iets groters, iets beters. Naar gerechtigheid, liefde of simpelweg een betere wereld. Misschien is het niet altijd een vast omlijnd geloof, maar het is wel een diepe overtuiging dat er meer is. Iets dat de moeite waard blijft om in te geloven en te hopen. Zij hebben, en zij, daarvan kan ik ook zeggen, ik heb het geloof nodig om staande te blijven. Ik heb het geloof nodig, omdat ik hoop nodig heb. De psalmist krijgt een nieuw perspectief. Ook een nieuw perspectief op zichzelf. Hij beseft dat het kwaad uiteindelijk niet zal zegevieren, maar dat het oordeel aan God toebehoort. Niet aan hem of niet aan ons. Met dat inzicht erkent hij hoe dwaas hij eigenlijk is geweest. Verblind door de oppervlakkige bling-bling van de rijkdom van zijn buren. Net als een dier ontbrak het hem aan werkelijk inzicht. Het was niet God die de moeite en pijn in zijn leven legde. En te lang heeft hij de liefdevolle stem van God genegeerd. De stem die fluistert dat het leven eeuwigheidswaarde heeft. Hij mag lachen, zich verheugen en misschien zelfs wel vooral om zichzelf lachen. Dat deed me denken aan een boek van Henry Nouwen, waarin hij beschrijft dat hij in het circus het meest geniet van de clown. Tussen de indrukwekkende en adembenemende acts door verschijnt vaak een clown. Mijn man moet een beetje glimlachen, want ik hou niet zo van clowns. Maar ik vind dit beeld mooi. Tussen allerlei indrukwekkende trucs en dingen komt een clown op het beeld. Een clown, de onhandige figuur die waar van alles misgaat, die net zo hard huilt als dat hij lacht. Die laat ons iets zien van de ongrijpbaarheid van het leven en de ongrijpbaarheid en de onbegrijpelijkheid. Maar juist ook daarin de schoonheid en de mooiheid. Onder het licht van Gods onnavolgbare liefde. De psalmist ontdekt iets soortgelijks. Dat het leven met al zijn verwarring en strijd nog steeds een bron van vreugde kan zijn. Gedragen door Gods onveranderlijke liefde. Hij ontdekt dat God nooit weg is geweest. Niet omdat de psalmist bij hem bleef, maar omdat God hem nooit verliet. God was er ook. Al die tijd dat hij reddeloos, als een reddeloos dier, verlangde naar het geluk en de voorspoed van de goddeloze. God is waarlijk goed, ook al snapt de psalmist er niets meer van. Hij beseft dat God hem zal bewaren en tot zich zal nemen, omdat God trouw is. Ons leven gaat lang niet over een leien dakje, terwijl het bij anderen soms zo moeiteloos lijkt te gaan. De neigingen om jaloers te worden, die op die mensen die het prima zonder God of geloof of zonder het goede na te streven te doen, mensen die het zo irritant goed voor elkaar lijken te hebben, is soms ver weg. Omdat wij, christenen, domoren, hun armoede niet zien. Nog onze eigen rijkdom. Mogen wij net als de psalmist verbonden blijven met elkaar, de nabijheid van God blijven zoeken en beseffen dat zij of hij er altijd is en altijd is geweest. En ten volste ook genieten met lachen en tranen van de dagen die ons gegeven zijn. Amen. We gaan een lied zingen. Neem mijn leven, laat het Heer. En ondertussen wordt ook de collecte opgehaald. En de collecte was deze keer voor de eigen gemeente. Ja. Laten we bidden. Goede God, wij zoeken uw licht in ons leven en in de wereld. Toon ons uw aangezicht, zodat wij ons door u gezien en geliefd mogen weten. God, wees ons nabij. In onze vragen en ons lijden. Wees ons nabij in onze tranen en in onze lach. Help ons uw heiligdom binnen te gaan. Telkens weer te beseffen dat u dicht bij ons bent. Om te ervaren dat u ons troost en draagt. Om te voelen dat u ware vreugde brengt. Dat u hoop brengt voor onszelf. Voor de toekomst en voor een betere wereld. Want God, we snappen vaak niet wat er gebeurt in de wereld. We maken ons zorgen en voelen ons machteloos. Over de oorlog in Oekraïne, in de Palestijnse gebieden, in Israël en het verdere Midden-Oosten. En nog zoveel plekken op deze wereld. We voelen ons machteloos over dictators en hun leugens. En ook over de aarde die opwarmt en de veranderingen die daarmee komen gaan. En hoe dat zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. God, wij vragen u nabij te zijn. Wij vragen u vrede te brengen. Verzoening te doen ontstaan. We vragen u te zorgen voor de mensen en de hele schepping. Dat wij ons veilig mogen weten. Dat uw handen deze wereld vasthouden. Dat uw handen genezing, vrede en verzoening, gezondheid en schoonheid brengen. Voor de mensen en de natuur. Goede God, Laat uw koninkrijk doorbreken in de schepping, in de Oekraïne, in de Palestijnse gebieden, in Israël en de landen daaromheen. Laat uw koninkrijk doorbreken, de vrede in onze harten. Laten we een moment stil zijn en in onze stille gebeden de namen en de zaken noemen van hen of van datgene dat wij in het licht van Christus willen brengen. Goede God, schijn uw licht over alle namen en alle zaken waar wij in stilte voor hebben gebeden. Goede God, wees nabij. Toon uw licht en warmte. Dat bidden wij in Jezus' naam. En om Jezus' wil. Amen. We gaan het slotlied zingen. En voor de mensen die dat lukt, vraag ik daarbij te gaan staan. Tijd voor de zegen, maar ik vraag nog Piet even om het plaatje van de preek nog naar voren te halen. Ik wou daar wat bij de preek over zeggen, maar ik dacht, ik ga nu daar wat over vertellen. Voor mijn werk gebruik ik steeds vaker AI-dingen. Hij staat er nog niet. Oh, hij heeft het plaatje niet.
Ah.
Hij staat op de website. Oh, nou, geeft helemaal niet. Nee, dan sla ik dat over. Want daar heb je het beeld voor nodig. Als je op de website kijkt, dan kun je plaatjes zien. Die heb ik door AI... Nee, dit is niet het plaatje. Die heb ik door AI laten maken met de vraag... hoe zou je nou deze psalm uitbeelden? En dat is een beeld, nou, dan moet je maar even op de website kijken. Met in het midden staat een figuur onderweg naar een soort licht... en met twee kanten van duister en licht. En dat is een, wat AI zelf daarover zei, was een visuele weergave zou de contrasten tussen onrust en vrede, licht en duisternis kunnen tonen. Met een figuur die troost en kracht vindt in de goddelijke aanwezigheid. Het beeld zou de innerlijke strijd en de uiteindelijke verlichting van de psalmist kunnen weergeven. Daarin herken ik iets van mijn eigen strijd, mijn vragen en mijn onrust. En op weg naar zoeken naar troost, kracht en verlichting geef ik dus graag ook deze zegen mee. God zal met je meegaan, als een licht voor je ogen, als lamp voor je voeten, als hand op je hoofd en arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt, als groet op je lippen en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. Amen. Goede week.